Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, dat kan eigenlijk de dag al niet meer stuk. Daar zit ik de hele dag op te verlangen, dat te horen. Ja. Waar ik deze morgen over wil praten is, het is een verzoek wat ik van iemand kreeg. Dat was dringend en ook vanuit de eigen situatie. Het is niet iemand die hier is, het is niet iemand van hier. Dus helemaal van buiten. Dus ik kan er ook makkelijk over praten. Maar het is dus een onderwerp. Ik denk dat het herkenbaar is voor heel veel, misschien voor de meesten, maar ook niet voor iedereen. Maar ik vind het wel belangrijk om ook voor mijzelf daar een keer zo, om dat voor mijzelf ook weer eens een keer onder woorden te brengen en levend te houden. Want heel vaak is het dat je heel gauw woorden gebruikt en ook iemand vraagt, praat daarover. En de eerste neiging is, oh ja, ik ken wel een aantal teksten uit het boeddhisme en zo, en dat wil ik niet. En dit onderwerp, dat is eenzaamheid. Dat is eenzaamheid. En ten eerste, er zijn zoveel vormen van eenzaamheid, maar ten eerste vind ik, dat wil ik voor opstellen, dat je daar nooit als iets vrijblijvends over kunt praten, over niets eigenlijk. En dat het meteen betrokken moet worden in wat ik dan vooral geleerd heb in de formulering van Hisamatsu, hè, wiens tekst wij in de ochtend citeren, gelofte aan de mensheid of gelofte van de mensheid. Hè. Laat ons mensen worden van mededogen. En wat hij dan altijd zegt, het gaat erom, wat ga je doen? Hè? Koan, de onmogelijke vraag van het leven, is niet om inzicht te krijgen, allereerst. Maar het is, je hebt misschien een inzicht nodig om iets te doen, maar het gaat om doen. Dus ook als het gaat om eenzaamheid, vind ik ook, als ik er zelf over praat, maar dat geldt ook voor ons, laten we dat ook betrekken op, wat gaan wij doen tegenover dat er gewoon veel eenzaamheid is. Zoals Fortman, mijn leraar van Nijmegen, die daar veel over schreef en waarvan ik vermoed, ik heb hem goed gekend, dat hij zelf ook een eenzaam mens was, dat hij dat altijd zegt, er is zoveel eenzaamheid achter de façades, ook van mensen die soms nabij zijn en niet toch dat diepste kunnen delen met degene waar ze dichtbij zijn. Zo. En hij schrijft er zo vaak over, het is dus een realiteit. Nogmaals, niet voor iedereen, maar het is zo wezenlijk aan het bestaan dat ik zal dan proberen dat ook voor mijzelf en misschien hoop ik voor u dichterbij te brengen. Dat het meer leeft. Dat het toch allereerst is dat we het zien, want dat is ook nodig, dat je het ziet, dat het bespreekbaar is en dat het gaat leven. En dat je van daaruit toch ook kunt ontdekken, wat ga ik doen? Wat ga ik doen in mijn situatie met mijn mogelijkheden? Al lijkt het soms of het onmogelijk is. Dat is heel dikwijls namelijk. Ook bij eenzaamheid. Allereerst ook nog, komt het voor in de boeddhistische traditie? Komt het voor in de Zen? Ja. Niet altijd zo verwoord, maar één uitdrukking uit het begin van mijn eigen zenweg heb ik onthouden. Dat is een heel oud zengezegde. Het is twee regels, heb ik ervan onthouden. Het is oorspronkelijk drie regels, maar waarom ik de eerste vergeten ben, weet ik gewoon niet. Maar die twee regels, die luiden zo. De bodem valt eruit. Stelt u zich voor, een vat of een koker, hè, met een bodem, hè, waar je misschien in kijkt en op die bodem zie je dan een hele werkelijkheid van al jouw plaatjes en je projecties. En je denkt dat is het en de bodem valt eruit. En ineens is het grenzeloos of bodemloos. En dat roept onwillekeurig het idee van vallen op en angst en dat staat in die tweede regel. De bodem valt eruit en de tweede regel in het Engels staat er infinite loneliness. Grenzeloze eenzaamheid. In het Japan heb ik die woorden onthouden. Soku ne kete. De bodem valt eruit. Zo de grond van het bestaan. En tegelijk is dat het begin van redding. Daarom wil ik dat gedicht ook noemen. Het is ook, deze twee regels zijn altijd ook zo uitgelegd dat het eerste als alles wegvalt is eenzaamheid en angst. Kierkegaard schrijft erover, Dostojevski schrijft erover, Nietzsche schrijft erover, Sjestov schrijft erover. Als de houvasten verdwijnen, dan ontdek je, laat ik zeggen, de pijnlijke kant van wat ook zo bevrijdend is. Wat zou Abbé en alle Zen-verhalen zeggen, dat wij dat unieke tot uitdrukking brengen. Zoals niemand anders, die oproep. Nooit in het universum iemand dan, zoals hij dat al zei, wat jij diep in jezelf voelt. Onlogenbaar, onweerstaanbaar. En meteen erachter, even if you lose your nearest friends. Dus dat heeft al te maken met dat je daarin alleen staat. En ik weet dat Dostojevski ook een keer zoiets schrijft. Verschillende keren. Hè? Van de hemel zwijgt. En dat is als een beeld van de hemel zwijgt. Je hebt alleen de stem van je hart. En in feite is het einde van de hartsoetra hetzelfde. Hè? Het woord dat uit het hart komt en dat is. Dat woord uit het hart is. Doe een stap. Doe die stap. En die eenzaamheid daarvan. Die al ligt in de woorden de hemel zwijgt. Heeft Dostojevski heel indrukwekkend verwoord. Het is zijn eigen ervaring. In een stuk wat ook in mijn boek Meer dan een mens kan doen staat. Ik heb het aangehaald in de context van een boek van Stephen Batchelor. Het is uit de roman De Idioot. En die Lev Mushkin, die prins Mushkin, die vertelt aan een jongen die radeloos is van eenzaamheid en in de muren zit, in een kooi, vertelt hij dat hij dat zelf zo gekend heeft. Of hij niet bij de werkelijkheid kon. Of alles om hem heen een plaats leek te hebben. De bloemen, de vogels, de zon die opkomt, een vlinder die daar vliegt. Maar hij staat er letterlijk, hij was bij alles uitgesloten. Hij had daar geen verbinding mee. Het was een vreemde werkelijkheid. Hij stond als een totale vreemde, eenzaam en verloren. En strekte zijn handen dan uit, maar kon er niet bij. Het is een van de beroemdste passages uit De Idioot. En dat is dus een stukje ook van Dostojevski zelf. Ik weet dat uit zijn dagboeken, dat hij naast zijn prachtige romans ook dit aspect zo kende. Net als Kierkegaard die gewoon ergens schrijft, dat als je die innerlijke weg gaat, en dat is natuurlijk ook die, de bodem valt eruit, grenzeloze eenzaamheid, dat is, daarin ben je alleen. En Kierkegaard heeft er zo aangrijpend over geschreven. Het staat ook ergens in mijn boek over Kierkegaard en Zen, maar dat hoeft u niet precies te kopen hoor allemaal. Maar het kan natuurlijk wel. Maar het schiet mij nu net te binnen dat er zulke aangrijpende passages zijn dat hij bijvoorbeeld zegt, zelfs iemand die innerlijke eenzame weg gaat, heeft als hij die weg gaat geen werkelijke hulp van een ander. Die ook die weg gaat. Er is iets wat je helemaal alleen doet. En hij zegt dat nog verschillende andere keren ook. Maar blijkbaar is dat iets wat erbij hoort. En nogmaals, niet als wet van meden en persen. Het is niet zo dat iedereen al moet denken, ik moet ook door die eenzaamheid, ik moet door die grote twijfel, ik moet door die angst. Dat is niet zo. Dat is niet zo. Maar het zijn wel getuigenissen van mensen die dit zo ervaren hebben. En misschien herkennen velen van ons dat. En daarom is het alleen al belangrijk om het te noemen. En om erbij stil te staan, of liever stil te zitten, en dat ook indachtig te zijn. En ook, wat ga ik doen? Wat ga ik doen? Ik zal er dadelijk nog iets meer over vertellen. Maar eerst, om het ook een beetje persoonlijk te houden, de beelden die het voor mij levend gemaakt hebben wat eenzaam is. En dan is er natuurlijk altijd ook iets van herkenning. Maar dat was op een beroemde expositie in Amsterdam toen ik daar student was. Nog in een heel vroeg stadium, want ik weet, ik studeerde toen nog wisse natuurkunde. Wat ik verschrikkelijk vond. Maar dat was een expositie, Family of Man. Ik weet niet of iemand dat kent. Ja, ken je die? Daar is een boek van uit, hè? En dat zijn foto's echt uit het leven genomen. Er is geen één foto in die geposeerd is, omdat het een mooie toestand is. Het zijn zo foto's genomen, onverwachts, van menselijke situaties. Soms heel dramatische. Hè? Een stervende soldaat. Of een kind wat geboren wordt. Of een moeder die aan het baren is met alle pijn. Maar er is er ook een die mij heel erg bijgebleven is. Misschien herinner je ook. Dat is in een nacht. is er een steeg met alleen maar twee muren, geen bomen, geen ramen, twee nauwe steeg die doodloopt. Dus een soort, hoe heet dat, doodlopende weg.
Impasse.
Ik ken verdorie wel het Russische woord, maar nu, net wou ik het zeggen, maar ik ben het ook al in toepiek, doodlopende weg. En daarachterin in dat donker, en dat is niet geposeerd, hè, daar zat een meisje van een jaar of 20 zo, met de handen op haar knieën en haar hoofd en die haren hingen zo. Dat was zo'n beeld van verlatenheid. Daar stond ook iets bij waar het gefotografeerd is. Echt in een achterbuurt, dacht ik, in Chicago. En daar stonden woorden bij van een gedicht. Alle foto's waren voorzien van een literaire tekst. Misschien is dat een beetje wrang, want het is zo aangrijpend dat je daar niet per se een mooie tekst bij moet zetten. Maar ik heb die tekst wel onthouden. Dat was: I am alone with the beating of my heart. I am alone with the beating of my heart. En dat beeld was in 1952. Dat is mij altijd bijgebleven. Dat is wat eenzaamheid is. En dat is wat je, als iemand daarover vertelt, of als je het, dat is zo. Voor mij blijft dat aangrijpend. Ik kan het niet laten zien. En ook iets wat voor mij het nog dichterbij bracht, dat was later. En u weet dat ik nou eenmaal erg op literatuur betrokken ben, maar het was een toneelstuk wat ik gezien heb. En van een Engelse schrijfster die een soort autobiografisch toneelstuk schrijft. Het heet ik ben even de titel kwijt, maar het is iets van nachtmerrie, maar dat is het ook niet. En daar staat een getal achter, 4.58. Kent iemand dat? Van Kane, Sarah Kane. En 4.58 is elke nacht dat zij wakker wordt in doodsangst. En in een gevoel van grenzeloze verlatenheid. En die angst is alleen om die eenzaamheid die ze voelt. Zij heeft het ook niet uitgehouden. Ze heeft een stuk daarover geschreven, een toneelstuk. En het eindigt tragisch. Haar leven eindigt ook tragisch. Zij is eruit gestapt. Maar ik ken nauwelijks een stuk, ik heb het opgevoerd gezien in Amsterdam. Hè, waar je dus zo'n, het is eigenlijk maar één persoon die het speelt. Dus één persoon die het speelt, één lange monoloog. Tegen zichzelf, tegen de leegte, tegen haar denkbeeldige psychiater of meerdere psychiaters. En het is alleen maar schreeuwen over die eenzaamheid. En ik herinner me, het werd dan opgevoerd achter een soort tralies. Zie je iemand daar zo echt aan die tralies staan. En juist omdat ik weet hoe dat haar eigen ervaring was. Hoe zij daar in dat stuk praat over dat. Dat is een schreeuw om begrepen te worden. Wij hebben ook zo'n regel dat zij die door iedereen verlaten zijn in de ochtendgebed. Hè, zij die door iedereen verlaten zijn thuis mogen komen bij een hart dat luistert. Dat toneelstuk is dat is één uiting daarvan. Van die eenzaamheid waarbij je alleen maar roept, roept, roept en er niets komt. En het is ook een roep van, ik wil niet dood. En suicide is niet een weg, niet een weg. En toch voelt ze dat dichterbij komt. En die eenzaamheid die eindigt tenslotte met dat gedicht, met heel vreemde, wonderlijke regels, die in de Nederlandse vertaling idioot vertaald zijn, want ik kon er niks mee zoals dat gezegd werd. Ik herinner het me niet eens meer, maar ik ben het Engelse stuk gaan opzoeken. En de Engelse woorden die zijn indrukwekkend. Dus het laatste, allerlaatste, voordat zij sterft in dat stuk, voordat ze verdwijnt, hè, vanishing, dan zegt ze ineens de hele tijd niks, en dan die ontdekking is het, wat ze dan ontdekt. This is myself that I never could meet. Dit, wat ze ontdekt, is dit is mijnzelf En boeddhisten zeggen, dit is mijn oorspronkelijke raad, mijn ware zelf. Dit is mijn zelf dat ik nog nooit ontmoet heb. Maar waarvan ik nu ontdek dat het onlosmakelijk verbonden is. Eén is met de grond, de bodem van mijn geest. Mijn diepste ware zelf, dat is zo aan de onderkant op de bodem van mijn geest. Dat wat ik nog nooit ontmoet heb. Punt, einde van het toneelstuk. En kort daarna, einde van haar leven. En in die woorden klinkt voor mij toch iets van, de bodem valt eruit, oneindige eenzaamheid. En tegelijk, want dat is het als de bodem eruit valt, ook die twee regeltjes die ik noemde van die bodem valt eruit, staat trouwens over de Boeddha. Hè. De commentaar wordt altijd dat stukje, zijn tekst gaat over wat de Boeddha ervaren heeft. Niet meteen, oh geweldig, prachtig, dit is een ervaring van 40 op de schaal van Richter, dat had ik nooit verwacht. Maar die kant is er ook. Er is ook, dat lees je ook in een van de sutra's over dat ontwaken van de Boeddha, Lalita Vistra Sutra. Dat dan ook staat dat hij in die nacht nog geen glimpje licht ziet en zich verloren voelt. En alleen maar leven en dood en lijden en vergankelijkheid zien. En dan komt door die infinite loneliness heen, daarachter, daaronder, daar voorbij, daar is dat wat je dan maar kunt noemen, dat ontwaken. En dat je dan tegelijk ook weet, niet alleen, nou jongens, ik ben er fijn uit, nou de rest nog, maar hij zegt, met mij is heel de werkelijkheid verlost, bevrijd. Heel de werkelijkheid. Het is een diepe ontdekking dat, ik zeg het maar met mijn eigen woorden, zoals het voor mij het meest levend is, omdat dat mijn ervaring was, je kunt er niet uitvallen. Je kunt er niet uitvallen. En dat weer klinkt in de bodem valt eruit. Het lijkt of je eruit valt, maar je kunt er niet uitvallen. En daar zijn gewoon geen woorden voor. Niemand. Rielke heeft daar geen woorden voor. De ene keer zegt hij, ik val en mijn God, ik heb alleen maar angst. Ik heb alleen maar angst. Waar zul jij zijn? Waar zul jij zijn? Wie vangt mij op? Ik heb angst. En een andere keer zegt hij dat hij weet dat alles valt. En juist in, hij noemt het dan jaren later, in de handen van God. Dat zijn twee ontdekkingen over dat vallen. We hebben geen ander beeld. Kierkegaard noemt het. Het is een steeds terugkerend thema in de traditionele zen. En het is een woord van een Zwitserse auteur, schiet mij nu te binnen, Dürrenmatt. Het is de enige regel die ik van hem ken. Dürrenmatt, dat is, de hemel liet ons vallen en precies daarom suizen we regelrecht op de hemel af. Dat is een prachtige ommekeer eigenlijk. Hè? Dat is zijn stamelen over zo'n gebeuren, wat ik vond in dat gedicht, in dat toneelstuk van die eenzaamheid. En dan opnieuw met de vraag, juist naar aanleiding van dat toneelstuk, dit toneelstuk over die vrouw, die jonge Engelse vrouw, die kort daarna dus daaruit stapt. En op een heel tragische manier, ze had heel veel slaaptabletten ingenomen, meer dan 100. Maar ze is op tijd gevonden en dat is allemaal weer leeggepompt en zo. En toen is ze uiteindelijk toch nog ontsnapt en heeft zich toch nog opgehangen. Maar ik heb u wel eens verteld, ik geloof ook de eerste verhaal hier, waarom dit voor mij zo'n verhaal zo dubbel levend is, omdat ik een studente kende, die ik ook heel lang mee gesproken heb, en elke keer naar een zelfmoordpoging, en die er ook uitstapte. En dat ik niks kon doen. En dat daar mijn weg van de zen begon. De mensen van de tweede helft van deze sessie weten dat niet. De eerste helft heb ik, denk ik, in mijn eerste verhaal verteld. Maar het is iets, daar begon in feite nogmaals voor mij dat zitten in stilte. Ik ben naar Japan gereisd met een beurs voor Moskou, dat mocht ook al niet. En ik kwam als door een wonder bij Masao Abe terecht. Dat is ook een wonder, bij de belangrijkste woordvoerder in de dialoog met het Westen. Hij kende Dostoevsky, hij kende Kierkegaard, hij kende Nietzsche. En ik kon mijn verhaal vertellen. Juist als met zo'n toneelstuk, wat ga je doen? Want in dit concrete geval, met dat meisje wat ik kende, was ik absoluut machteloos. Het is niet gelukt, ik heb haar niet kunnen helpen. Dat was zo'n impasse, dat was werkelijk... dat ik daarmee eigenlijk bij hem aankwam en ook zeg dat ik daar geen raad mee wist. En ik zal nooit vergeten, ik herhaal het nog maar, ik heb het in het eerste verhaal ook al verteld, maar dit geldt dus ook voor, het is niet zomaar een mooi toneelstuk. Dit is een levend getuigenis van iemand die dit gedaan heeft. Net als dat meisje, dat hij tegen mij zei. En dat geldt voor alle situaties van eenzaamheid en van lijden. Dat is in feite de eerste gelofte, of de Avatamsaka Sutra, hoe we het noemen, dat hij dan zegt, niemand kan je vertellen wat je moet doen. Zelfs de Boeddha niet. But if you really want to help her, to save her, zei hij, to save. And you don't know what to do else. Meditate. Deeply and strongly. En dat klonk zo bijna als goedkoop. Oh ja, nou weet ik het. Ik ga maar voortaan maar zitten. En toch ben ik op dat moment gaan doen. Met al mijn twijfels. Met al mijn vragen. Met al mijn gevoel van wat goedkoop. Maar dat is het. En daarom begon ik ook met die regel. Wij kunnen hier niet over praten zonder onmiddellijk ook de, wat gaan wij doen in al die situaties? Je kunt niet over eenzaamheid praten of over lijden zonder iets te doen. Daar begon het met de Boeddha mee. Er is een weg. Er is een weg. En die weg zal voor iedereen anders zijn. Gelukkig, iedereen zal dat op zijn eigen unieke manier moeten doen. En ook die weg zal eenzaam zijn. Shastov zegt dat op zijn manier heel ergens kort samengevat. Elk authentiek zoeken eindigt tenslotte op een eenzame weg. En elke eenzame weg eindigt tenslotte bij een muur, een impasse waarvan je denkt, het kan niet verder. Het is niet meer mogelijk. Hier in deze situatie kan ik niet meer helpen. We komen dat allemaal in ons leven tegen. Situaties waarin het lijkt dat je niks kunt doen. En toch kun je dat doen. Dat zitten, zoals de Avatamsaka Sutra zegt, zonder het hart van mededogen, van liefde en mededogen, is de meditatie uiteindelijk van geen belang. En dan op het einde, diep geworteld in de meditatie, tegelijk betrokken bij alles en iedereen, rakend aan de grond der dingen, wat het ook is. Dat is, anders gezegd, voor nooit opgeven. Dit kunnen we altijd doen. Al zegt ons verstand, het kan niet, denk aan die woorden van Sarah Kane in dat toneelstuk. Dat diepste zelf, mijn echte zelf, dat ik tot nu toe nooit ontmoette, maar dat zich nu openbaart, daar op de bodem van mijnzelf. En notabene op het punt waarop zij dit leven verlaat. Ja. Dus wij kunnen altijd iets doen. En we kunnen in elk geval ook elke keer het maar onder ogen zien, in al die voorbeelden. Het hoeft er niet veel te zijn. Dat portret van dat meisje, Alone with the Beating of Your Heart, en dat toneelstuk, dat was voor mij eigenlijk iets wat door al die jaren heen het meest levende beeld gebleven is. Dat was ook echt, niet geposeerd, niet een romannetje, dit waren levende mensen. Dat meisje dat toen in 1952 20 jaar was, ja, die is al ongeveer zo, ja, als ze nog leeft, zo bijna mijn leeftijd zijn. Maar ik denk daar wel eens aan. En wat ik net zei over die Avatamsaka Sutra, en dat betrokken zijn, dat het uit de Avatamsaka Sutra betekent eigenlijk het web. Hè? Een web waarmee wij allemaal met elkaar verbonden zijn. En wat hier gebeurt in u of in mij, dat heeft overal zijn werking. Dat is iets wat we niet kunnen verklaren, niet kunnen bewijzen, waar onze logica van zegt, dit is nonsens, maar het is de grond van het boeddhisme. Het is de grond van Samuttpada, weet u? De grote woorden in het boeddhisme, dat het gaat om een ommekeer, twee dingen die hetzelfde zijn, een revolution of the fundaments, dat wil zeggen dat we nooit kunnen zeggen, hier kan ik niks meer doen, geen muren, geen angst, en het andere is pratitya samuttpada, levend samuttpada. Het is oud Pali, maar u weet, het is zelfs in de verte verwant met het Hollands. Samen eruit het pad. Dat is het. Alles wat gebeurt is samen. Ook die eenzaamheid. Daaraan delen. We zeggen die teksten allemaal mooi op. Ook ik. Is dat altijd realiteit voor me? Nee. Nee. Dat moet elke keer opnieuw tot leven komen. Elke keer. Dat lukt niet altijd, soms voel ik het helemaal niet, maar het is goed om dat te blijven herhalen. Dat doet elke grote traditie. Met psalmen en wij met de sutra's, maar het kan ook met literatuur. Daarom die voorbeelden. En daarom wil ik ook eindigen met één gedicht, een gedicht van Gerard Reve, waar ook die eenzaamheid in voorkomt. En ook dat betrokken zijn op elkaar. Niet de een daar, die dan uit een soort medelijden een ander de hand reikt. Het is iets waar we allemaal, waar heel de werkelijkheid mee te maken heeft. Ook met die diepe eenzaamheid. Of wat de Boeddha zegt met leven is lijden. Al is het laatste woord bevrijding. Bevrijding, verlossing. Je kunt er niet uitvallen. En in dit gedicht van het Reve wordt dat zo'n beetje samengebracht. Hij gebruikt daar het woord God. Dat is voor hem een uitdrukking waar hij zelf ook geen raad mee weet. Dat is hetzelfde stamelen als onze teksten praten over Kuan Yin. Of over de wijsheid voorbij alle wijsheid. Of over de Boeddha. Dat is het verlangen om het als een, minstens ook als een persoon die jij te ontdekken. Die jij, die werkelijkheid is. Waarvan een Amerikaanse zenmeester, Norman Fisher, een opvolger van Shinryu Suzuki, een prachtig boek geschreven heeft, een beetje een openbarend voor een zen getuigenis. Het boek heet Opening to You. Hoe het verlangen of het roepen, ook het roepen naar een jij, wat dat ook is, oproept in ons. En u weet, ik haal dat vaak aan, omdat ontmoeting voor mij het belangrijkste blijkt in mijn leven. Ik heb mijn leven te danken omdat er anderen waren die mij konden aanvaarden en zich ontfermen en die mij zagen en accepteerden. En dat zal voor iedereen ergens zo zijn, hoe we dat ook noemen. Liefde, compassie. En daar gaat dit gedicht over. Maar het gaat ook over twijfel. En het gaat ook over eenzaamheid. En het gaat ook over wanhoop zelfs. Maar het laatste is dat het gaat over liefde. Het begint zo. Eigenlijk geloof ik niets en twijfel ik aan alles. Maar soms, als ik even denk dat gij, God, gij, dat gij werkelijk bestaat en leeft, dan weet ik, dan denk ik, dat gij enkel liefde zijt. En dat gij in eenzelfde wanhoop hier als ik en in eenzelfde eenzaamheid ook mij zoekt vanuit uw eenzaamheid, zoals ik u. Wij gaan terug de stilte in.